Goedemorgen. Een prachtige dag, een zonnige dag. En toch ook nog een beetje die koude tussendoor. Fijn om samen te zijn. In de naam van God. Fijn om zo die prachtige liederen met elkaar te zingen. Fijn om inderdaad, zoals Martin zei, weer het gedachtenismaal met elkaar te mogen delen. Dat we verlost zijn. Dat we bevrijd zijn. En niet omdat wij dat zelf tot stand gebracht hebben, maar omdat God dat zelf tot stand heeft gebracht. Gebeurt het wel eens in jouw leven dat je met dingen te maken krijgt waar je gewoon niet van weet hoe je dat moet oplossen? Een aantal weken geleden ging mijn computer, die ik thuis op mijn eigen bureau heb staan, in plaats van binnen 15 seconden opstarten, het duurde er 2 minuten. Ik denk, hier is iets niet helemaal goed. Maar ik weet totaal niet wat het is. Ik weet totaal niet waar ik moet gaan kijken. Ik weet totaal niet waar ik moet gaan zoeken. Ik weet het gewoon niet. Maar goed, Ada heeft een neef die dichtbij woont en die heeft veel verstand van computers. En ik bel hem op, 's avonds komt hij langs, een nieuw batterijtje erin en hij doet het weer. Prachtig. En zo denk ik dat we zouden daar een aantal andere voorbeelden bij kunnen noemen. Maar we krijgen allemaal in ons leven te maken met die dingen waar we gewoon weten, er moet iets gaan gebeuren. Maar ik kan het niet. Ik heb andere hulp nodig. Dat kan zijn als je wasmachine kapot gaat. Of dat kan zijn als dat je een verjaardag gaat vieren en dat je eigenlijk gewoon niet precies weet hoe het alles moet. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Maar we krijgen allemaal met die dingen te maken in het leven waar we gewoon niet precies weten hoe dat moet. En waar we ook soms heel instinctief van begrijpen, uiteindelijk ga ik het zelf niet oplossen. Het zal iemand anders moeten zijn die dat gaat oplossen. En het mooie van het leven is natuurlijk dat mensen hebben verschillende gaven gekregen. En daar beroepen wij elkaar op in het leven. En zo helpen wij elkaar en zo steunen wij elkaar in dat gehele proces. Jezus, in Johannes hoofdstuk 3, zei het met deze woorden. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij heen gaat en waar hij vandaan komt. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Hoe prachtig zijn deze woorden. Jezus zegt het hier, je moet geboren worden uit water en een geest. Je moet opnieuw geboren worden. En wat zeggen wij dan? Maar dat kan ik niet. Ik kan niet opnieuw geboren worden. Maar dan zien we die prachtige woorden van Jezus. Die zegt, kijk eens naar de wind. De wind die waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is met iedereen die uit de geest geboren is. En zo zien we hier als het ware dat Jezus ons vertelt op het moment dat hij over wedergeboorte praat, dat hij zegt, je hoeft het niet alleen te doen. De geest, die is krachtig. De geest is krachtig om jou te helpen. De geest is krachtig om tot stand te brengen wat jij niet tot stand kan brengen. En Jezus vergelijkt dat met de wind. We zien een andere passage in Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10, vers 13. Daar staan deze woorden. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Broeders en zusters, hoe vaak zitten wij soms niet verwikkeld in het vleeselijke van het leven? En als we dan eerlijk met onszelf zijn, en ik kijk alleen maar naar mezelf, dan denk ik wel eens, hoe moet dat nou ooit? Sommige mensen hebben te maken met jaloezie, wat zo ontiegelijk diep kan zitten, dat je zegt van God, hoe zou dat ooit mogelijk zijn dat ik daarvan afkom? Sommige mensen hebben een geest van materialisme. En je zegt van God, ik weet dat u het wil en ik wil het ook, maar ik kan het niet. Ik kan dat niet alleen. Misschien heb je te maken met iets dat heet de lusten van het vlees. En je weet heel diep van binnen, dit wordt een gevecht, dit wordt een strijd. Misschien heb je met andere dingen te maken, waar je van weet en voelt, dit kan ik gewoon niet. Dit gaat mij gewoon niet lukken. En dan zien we weer opnieuw, als het gaat over wedergeboorte, dat Jezus zegt, maar als de geest in het verhaal komt, dan wordt alles anders. En zo is het ook hier in Romeinen hoofdstuk 8, in vers 13. Daar staat ook letterlijk, als u echter door de geest de werken van het lichaam doodt, zult u leven. Broeders en zusters, wat een rijkdom. Wij staan niet alleen in de uitdagingen van het leven. Wij staan niet alleen als wij op punten komen dat wij zeggen, Vader, ik weet dat uw woord dit zegt, maar ik voel instinctief aan, dit wordt een strijd. Dit kan ik niet. Dit zit zo diep in mij. Hoe zou dat ooit moeten? Maar zo zien we dan dat de geest van God de werkzame kracht is van God die alle begrip te boven gaat. Sian, zou jij willen lezen Romeinen 8, vers 26 en 27?
Likewise, the Spirit also helped our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Dankjewel. Prachtige tekst, waarin God opnieuw zo'n rijke en krachtige en duidelijke belofte maakt. Evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp. Wat een rijkdom. God is niet alleen iemand die van ons vraagt, maar God is iemand die aan ons geeft. En hoe doet God dat? Die Heilige Geest. En dat begint al in die wedergeboorte. Als wij zeggen, God, maar ik kan dat niet. Dan zegt God, ik weet het dat je dat niet kan. Maar de Heilige Geest is daar. Die kan jouw hart vernieuwen. Die kan dat stenen hart wegnemen. Die kan jou een nieuw hart geven. En Romeinen 8, vers 13. Als wij in dat leven als gelovigen zeggen van, maar God, die jaloezie, hoe moet dat nou? Die lusten van het vlees, hoe moet dat nou? Of dat geduld, hoe moet dat nou? Of die broederlijke liefde, hoe moet dat nou? Dat ik moet bidden voor mijn vijanden, hoe moet dat nou? Dat ik mijn vijanden moet gaan zegenen, hoe moet dat nou? Dat ik moet bidden voor mijn overheid, hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? God zegt, ik kom je te hulp. Je bent niet alleen. En zo zien we hier in een context die staat van, als we naar Romeinen 8 gaan kijken, dan zien we ook in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ware gelovigen moeten een leven leiden wat niet alleen maar roze geur en maneschijn is, zoals we dat wel eens zeggen, maar wat heel vaak ook bestaat uit strijd. Wat heel vaak bestaat uit lijden. En we kijken naar Abraham. We kijken naar David. We kijken naar Job. We kijken naar Daniel. Dat lijden lijkt bijna soms een constante factor in het leven te zijn van de ware gelovigen. Maar God zegt, je bent niet alleen. Vers 18 spreekt over lijden. Vers 20 spreekt over de zinloosheid waar de schepping aan onderworpen is. Vers 21 spreekt over de slavernij van het verderf. En vers 22 spreekt over de barensnood. En dan staat er in vers 23, en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van het lichaam. Ook ware gelovigen zeggen, dit lichaam, het zit in de weg. Als ik mijn God werkelijk wil dienen, als ik mijn broeders en zusters werkelijk wil dienen, dat aardse, dat zit in de weg. We verlangen allemaal om verlost te worden uit dit aardse bestaan. Maar hoe prachtig is het dat God die rijke belofte maakt. Je bent niet alleen. De Heilige Geest is daar met jou vanaf het begin tot het einde. En dan zien we ook in vers 24 en 25 in die context van lijden dat er iets heel bijzonders is. Want dan staat er in vers 24 en 25, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Dat is een ander punt wat heel belangrijk is voor de gelovige. De gelovige heeft te midden van zijn lijden, te midden van de zinloosheid van de schepping, te midden van de slavernij van het verderf, te midden van die barensnood, heeft de gelovige een hoop. Een hoop van het eeuwige leven samen met God. Evgeny, zou jij willen lezen Hebreeën 11, vers 13 tot 16? Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 13 tot 16. En daar gaan we iets zien over het leven van Abraham. Hoe hij leefde. Want hij leefde in tenten. Hij ging van de ene plek naar de andere plek. Hij had geen eigen huis. Hij had eigenlijk geen eigen plaats. Hij leefde in tenten. Maar hoor eens wat er geschreven wordt over Abraham. Ja, 13 tot 16.
Confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things make it clear that they are seeking a country of their own. If indeed they had been thinking of that country from which they went out, they would have had enough time to return. But now they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed of them to be called their God, for he has prepared a city for them.
So here we see that old Abraham going through the land of Canaan. He goes from one place. Hij gaat van de ene plaats, gaat hij naar de andere plaats. Maar uiteindelijk wist Abraham, dit is niet waar het leven uit bestaat. Het leven bestaat uit het volgende leven. En zo hebben wij ook de hoop van het eeuwige leven. Zo hebben wij ook een belofte gekregen van God. Wij zijn ook vreemdelingen op deze aarde. Deze aarde is niet voor eeuwig. Deze aarde is tijdelijk. En zo gaan wij ook als het ware, zoals Abraham, wandelen wij over deze wereld heen. Maar zoals vers 16 ook zegt, maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. En dat is het grote verschil. Lijden zal een deel zijn van alle levens van alle mensen op aarde. Waarom? De schepping is aan zinloosheid of aan ijdelheid onderworpen. Maar de ware gelovige, die leeft door geloof. Die leeft met een grote belofte. Die leeft voor dat hemelse koninkrijk wat uiteindelijk gesticht zal worden. Er is iemand die heeft over hoop gezegd. Als je in je hele leven maar één ding met je meedraagt, laat het hoop zijn. Laat het de hoop zijn dat God jouw vader is. Laat het de hoop zijn dat God voor jou zorgt. Laat het de hoop zijn dat je zelfs de moeilijkste tijden van het leven kan doorstaan. Laat het de hoop zijn dat je sterker bent dan welke uitdaging ook die maar op je pad komt door die Heilige Geest. Laat het de hoop zijn dat je precies bent waar je nu moet zijn en dat je op weg bent naar waar je moet zijn. Want in moeilijke tijden zal hoop precies datgene zijn wat je er doorheen brengt. Hoe rijk is dat? Hoe prachtig is dat om die dingen te mogen weten? En opnieuw, wij komen voor uitdagingen te staan die groot zijn. Wij komen voor uitdagingen te staan zoals David kwam te staan met een Goliath. Wij zullen voor uitdagingen komen te staan als God soms vraagt om het meest geliefde wat wij bezitten, om dat op het altaar te offeren, zoals Abraham zijn eigen zoon moest offeren. Maar in al deze dingen weten wij dat zelfs vanaf de wedergeboorte, zegt God, je bent niet alleen. Die Heilige Geest, die grote kracht van mij, die is bij jou. Die Heilige Geest, die zal jou helpen om de werken van het vlees te doden. Die Heilige Geest, die komt jou te hulp in al jouw zwakheden. En dan gaat de schrijver natuurlijk verder om dat heel specifiek te benoemen als hij zegt, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Als ik denk aan de gebeden van Jezus. Hij gaat vroeg in de ochtend. Gaat hij alleen, gaat hij in gebed. Je hoeft niet te antwoorden, maar hoe vaak gaan wij 's ochtends vroeg in gebed? Voordat de dag gaat beginnen, voordat de anderen misschien op zijn in ons huis. De kinderen liggen nog diep te slapen, maar wij zeggen van we gaan uit bed. We gaan een plaats zoeken waar we alleen zijn en ik ga bidden. Als leiders van onze gezinnen, als leiders in de gemeente. Is dat een voorbeeld? Is dat geen prachtig voorbeeld? Dan kijken we naar Jezus. Dan zien we dat zelfs zijn eigen vrienden in slaap vallen. Als hij aan het bidden is. En dan zegt hij, kan je nog niet eens met mij waken? Nee, ze waren opnieuw in slaap gevallen. Kijk naar die laatste prachtige woorden van Jezus. Als hij zegt, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Desalniettemin, niet wat ik wil, maar wat u wil. Als je kijkt naar dat gebedsleven van Jezus, Wat zeggen we dan? Vader, ik weet dat u mij roept tot hetzelfde gebed. Ik roep, ik weet dat mij u roept. Maar kan ik dat wel? Kan ik dat wel? Kan ik wel vroeg in de ochtend gaan bidden? Kan ik wel dat gebed bidden zoals Jezus bad? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kan ik wel bidden voor mijn vijand? Die, zoals wij dat soms zeggen, het bloed onder je nagels vandaan haalt. Kunnen wij voor die persoon bidden? En dan niet alleen maar bidden en zeggen van help deze persoon, amen. Maar dat we smeken. Dat we dank zeggen. Dat we voorbeden doen voor zelfs onze grootste vijand. Kunnen wij dat? En dan zien we opnieuw, Vader, ik weet dat u het wil. En uiteindelijk wil ik het ook wel, maar doe ik het ook echt? Kan ik dat? God zegt, dat kan je. Waarom? Je bent niet alleen. God zegt, dat gaat jou lukken. Want je bent niet alleen. Hij komt onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En daar zien we onze rijkdom. Daar zien we onze rijkdom. En dan zien we ook als we naar vers 14 van dit hoofdstuk kijken, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie gij roept, Abba Vader. Daar is die intimiteit van een prachtige en een grote vader. Daar is die intimiteit met een God die groter is dan alles. En dan zien we opnieuw weer dat wij soms zeggen tegen God, hoe moet dat nou? Vanuit die intimiteit dat we weten dat God onze vader is. En dat hij ons beschermt, dat hij ons leidt, dat hij ons stuurt. Vanuit de kennis die wij hebben om het kind te zijn van een liefhebbende vader. Komen we soms nog steeds tot hem en zeggen we van vader, hoe moet dat nou? Ik zit met dit lijden in mijn leven, hoe moet dat nou? Ik zit met deze teleurstelling in mijn leven, hoe moet het nou? En kunnen wij dan afsluiten met vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Kunnen wij daarmee afsluiten? En kunnen we daar niet alleen mee afsluiten, maar afsluiten met de kennis, ja, uw wil is werkelijk beter. Ook al zou ik nog langer moeten lijden, ook al zou ik nog langer moeten strijden, uw wil is belangrijker dan mijn wil, kunnen we dat zeggen met passie? En natuurlijk, we willen dat allemaal zeggen, maar in de ervaringen van het leven weten we allemaal dat dat niet altijd zo is. Dan sluiten we niet altijd af met passie, maar dan sluiten we af met vader, laat dit zo snel mogelijk voorbij zijn. En niet dat je dat niet mag zeggen, want God wil juist dat je alles zegt. Je mag erom vragen. Maar hier zien we weer opnieuw dat zelfs onze gebeden, die onvolmaakt zijn, daar zegt God van, de Geest die komt jouw gebeden te hulp. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan staat er ook zo, en hij die de harten doorzoekt, die weet wat het denken van de Geest is. Martin, zou jij willen lezen 1 Korinthe 2, vers 10 en 11? 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 10 en 11. Daar staat iets heel moois geschreven over de Geest. Want als we kijken naar de tijd van het Nieuwe Testament, Als we kijken naar de tijd van de apostelen. Die hele waarheid van het Nieuwe Testament, die moest nog geopenbaard worden. En wat gebeurde er? Martin?
1 Korinthen hoofdstuk 10 vers 11.
2, hoofdstuk 2 vers 10 en 11.
Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods.
De geest van God, die kent de diepte. Van God. Die kent de diepte van de Vader. Die begrijpen elkaar. Die weten precies wat er aan de hand is op dat hemelse niveau. En zo zegt deze tekst in Romeinen: hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Broeders en zusters, onze gebeden. Zelfs in onze gebeden mogen wij weten dat in onze tekortkomingen van onze gebeden is de Heilige Geest daar om te pleiten met onuitsprekelijke zuchtingen. Om uiteindelijk alles te laten doen zijn naar de grote wil van God. En zo gaan we eindigen. Hoe prachtig is dit, broeders en zusters, opnieuw. Wij hebben zo vaak te maken met dingen waar we niet uitkomen. Wij hebben zo vaak te maken met dingen waar we de hulp in moeten roepen van anderen. En als we dan kijken naar dat geestelijke leven, ook daar komen wij erachter, wij kunnen dat niet. Maar God zegt, ik weet dat je dat niet kan. Ik weet dat daar een strijd is. Ik weet, maar God zegt, ik ben bij je. Vanaf de wedergeboorte, Johannes 3, naar het leven van het doden van de werken van het vlees, Romeinen 8, vers 13. En uiteindelijk ook onze gebeden, die zullen volmaakt zijn. En hoe rijk is dat? Dat we ondanks onze zwakheden, dat we een geest hebben gekregen, wiens kracht alle begrip te boven gaat. Want we komen die geest natuurlijk al tegen in Genesis 1. En de geest die zweefde over de wateren. En waar chaos was, daar kwam orde. En dat mogen wij ook geloven. Dat juist door de kracht van Gods geest er orde kan komen waar wanorde is. En broeders en zusters, dat is onze hoop. Want we hebben allemaal te maken met wanorde. Zelfs als we gepassioneerd zijn over wat we willen doen voor hem. Ook al zijn we gepassioneerd over het weten van wat de wil van God is. God zegt, je bent niet alleen. Mogen dat ons lied zijn. Wij zijn niet alleen. Amen.